Hoofdstuk 1 van Slordig beheer van Jan Kampert. Deze legemusopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Helen ontmoette ik voor het eerst toen ik enkele jaren geleden een zomer verbleef in een klein dorp aan zee. Zij was weduwe. Haar man, kapitein bij de infanterie, stierf jong en liet haar achter met een dochtertje van 5 jaar. Door kennissen had ik Helens naam wel eens horen noemen. Zelfs stond me voor de geest dat ik haar jaren en jaren geleden eens vluchtig had ontmoet. Zeker daaromtrent was ik echter niet. Op een avond stonden we naast elkaar op het terras van het badhotelletje naar zee te kijken. We kwamen in gesprek. We brachten de avond samen verder door. Helen was een zeer mooie vrouw. Niet mooi wellicht in de gewone zin van het woord, maar ze had charme en daarboven beschikte ze over een welhaast onvrouwelijke spiritualiteit. Ze kon vervloekt amusante, maar ook vervloekt scherpe dingen zeggen. Ze was ook meestal eerlijk. Dat klinkt zonderling, men is immers eerlijk of men is het niet, maar bij Helen lag de zaak toch wel iets wat anders. Want zij was doorgaans van een levensgevaarlijke eerlijkheid. Alleen een enkele maal verzweeg ze wel eens iets, dat dan later consequent ontkend diende te worden. Na dat avondelijk gesprek ontmoetten we elkaar nog enkele malen, telkens in aanwezigheid van anderen. Ik kan namelijk niet zeggen dat ik reeds toen haar gezelschap met opzet zocht. Af en toe dacht ik aan haar, maar dan toch meestal op de wijze waarop men nu eenmaal wel eens aan een aardige vrouw pleegt te denken. Vluchtig bekoord. Men zou haar eens tegen moeten komen op straat, in een schouwburg. Tot ik op een ochtend een briefje van haar kreeg. Ik herinner mij dat mij al dadelijk haar ruim, slordig en open handschrift opviel. Ze was die middag alleen, haar dochtertje was op bezoek bij bekenden. Wilde ik haar gezelschap houden? Iets wat ongewoon was dit verzoek zeker. Maar het briefje typeerde Helen volkomen. Ze was immers een onafhankelijke en daarboven nog een intelligente vrouw. Waarom zou ze vasthouden aan allerlei dwaze vooroordelen? Ik moet eerder bekennen dat ik iets wat verbaasd was. Maar welke man zou het niet plezierig hebben gevonden zulk een blijk van belangstelling te mogen ontvangen van een vrouw als Helen? Aan ijdelheid heeft het ons nooit ontbroken. Van dat ogenblik af dateerde onze nadere verstandhouding. Wanneer ik nu aan Helen terugdenk, dan valt alles wat er over is gebleven van mijn gevoelens jegens haar samen te vatten onder dat ene woord, waardering. Wonderlijk dat wat men toch eens dacht liefde te zijn, binnen een zo kort tijdsbestek kan wegvlieten als druppels water uit een holle hand. Ik heb waarlijk wel van Helen gehouden. Ik was zelfs in den beginne zeer verliefd op haar. Ik was jaloers ook. Mijn jaloezie ging zo ver dat ik het prettig vond wanneer men mij deze eigenschap toeschreef. Aanvankelijk was ons samenzijn niet slecht te noemen. Dat het op den duur misliep, en men kan het bezwaarlijk op de lange duur noemen, moet wel voornamelijk aan mij hebben gelegen. Mijn gevoelens voor haar verzwakten aan intensiteit of, liever gezegd, wijzigden zich. Er zijn waarlijk momenten geweest dat ik haar haatte, om de onverbiddelijke, meedogenloze scherpte van haar tong. Ik zou haar met genoegen zijn aangevlogen. En tot mijn schande moet ik bekennen dat zulks wel eens is voorgevallen ook. Zij bleek echter ook met haar handen snel en afdoende te kunnen optreden. Ik heb het tot mijn schade ondervonden. Toch was ik op een merkwaardige wijze aan haar gehecht. Hoewel ik haar niet of niet meer lief had, was de gedachte dat er een ander in haar leven zou treden, mij onverdraaglijk. En misschien is het wel juist de onverdraaglijkheid deze gedachte geweest, die mij zo onverhoeds snel tot Margreet deed wenden. Ik bewaar aan Helen vele herinneringen die mij lief zijn. Een lange avond samen bij het vuur, sprekende over de dingen die ons na aan het hart lagen, zwijgende over de dingen die ons na aan het hart lagen. Een ochtend wakker wordend in een hotelkamer die uitzag op de rust van een Amsterdamse gracht des zondagmorgens, Helen nog in diepe slaap verzonken. Haar ranke, sportieve gestalte in de openstaande deuren naar de tuin. Er zijn meer herinneringen, en nu ik haar enkele hier vermeld, overvalt mij plotseling het gevoel dat mijn genegenheid voor Helen misschien toch wel wat meer is dan alleen maar waardering. Waar zou anders de zonderlinge ontroering vandaan zijn gekomen, welke mij beving toen ik vanmorgen in een of ander obscuur blaadje een stumperige vertaling las van een van Omar Khayyam's kwatrijnen. Zo stumperig dat ik het aanvankelijk niet eens herkende. Pas later drong het op mij door dat Helen ditzelfde kwatrijn eens schreef in een boek dat zij mij ten geschenke gaf. Here with a loaf of bread beneath the bow, a flask of wine, a book of verse, and thou beside me singing in the wilderness, and wilderness is paradise enough. Is Helen een vergissing van me geweest? Ik zonder enige twijfel een van haar. Maar ik geloof dat ik, wanneer ik er opnieuw voor stond, deze vergissing weer zou begaan. Vreemde gedachte na de harde verbittering die tussen ons stond, na de wanhoop waarmee wij elkander teisterden. De verhouding met Margreet was voor een deel wellicht niet anders dan een uit haat jegens Helen geboren gevoel. Ik kon weten dat ik haar daarmee diep zou kwetsen. Ik wist het ook, juist omdat het Margreet was. Helens eerste woorden, toen ik haar op de hoogte bracht van mijn relatie tot Margreet, waren: had je nu niet iemand anders kunnen uitzoeken? Ze was zeer bleek, maar beheerste zich bewonderenswaardig. Ik moest mij bedwingen haar niet te kussen. Maar een dergelijk initiatief zou zeker op moord en doodslag zijn uitgelopen. Het was zomer. Het gras stond hoog rondom ons huis. Helens dochtertje speelde op het terras en riep haar. Wees even stil, Ellie, zei mijn vrouw. Oom en ik hebben een ernstig gesprek. En op mij. Wil je scheiden? De vraag overrompelde mij. Ik haalde mijn schouders op. Eerlijk gezegd voelde ik weinig voor al de rompslomp die een scheiding met zich meebrengt. Aan de andere kant, wanneer Helen het wilde. Dat laat ik aan jou over. Je lijkt wel gek, zei Helen nuchter. Hoe kom je erbij? Een vrouw zoveel ouder dan jij. Hou je van haar? Een ogenblik lang had ik werkelijk het gevoel dat ik een beetje gek was. Ik dacht, veegteken, lange tijd na. Ik ben zeer op Margreet gesteld, formuleerde ik tenslotte misselijk voorzichtig. Helen had een kort lachje. Bijster enthousiast klinkt het in elk geval niet, constateerde zij niet zonder voldoening. Helen en ik gingen nog diezelfde dag uit elkaar. Zij bleef in ons huis. Sinds dat gesprek heb ik haar nog 2 maal vluchtig ontmoet. 1 keer toen ik in mijn vroegere woning wat boeken ophaalde die ik nodig had en Helen op het punt stond stadwaarts te gaan. Ik bood haar aan met mij mee te rijden. Na een korte aarzeling stemde ze toe. We spraken over volmaakt onbelangrijke aangelegenheden. Helen zag er bijzonder aantrekkelijk uit die dag. Ergens in mij woekerde toen een gevoel van spijt dat ik echter onderdrukte. Waarschijnlijk omdat ik te laf was om het mezelf te bekennen. De laatste maal dat ik haar zag was op een feest door een wederzijdse vriend gegeven. Weer was ons gesprek uitermate oppervlakkig. Overigens herinner ik er maar heel weinig van, vooral omdat ik die avond nogal het een en ander gedronken had. Helen reisde 's morgens vroeg met dezelfde trein als ik terug. Zij in gezelschap van enkele andere gasten die het ook tot het ochtendgrauwen hadden uitgehouden. Ik alleen. Natuurlijk viel ik in slaap en werd een paar stations verder dan de plaats mijner bestemming wakker. Einde van hoofdstuk 1.